Ik zie mensen die meer moeite doen en gaan vergelijken als ze bijvoorbeeld een koelkast of een wasmachine gaan aankopen die ze niet zo lang gaan hebben. Daar gaan ze wel merken en prijzen en weet ik wat allemaal vergelijken. Als ze een hondje gaan kopen, moeten ze dat direct hebben en ze informeren zich zeer slecht.
Van jongs af aan had ik altijd een hond in huis. Nu zelfs 5. Sommigen hebben een stamboom, sommigen kwamen van een hobbyfokker. Maar het valt op dat wanneer ik braaf weken, soms zelfs maanden wacht op dat ene telefoontje waar ze me vertellen dat er eindelijk een pup voor mij is, dat iemand anders gewoon 's ochtends opstaat, denkt, ik wil een hond. En ook effectief die avond een puppy in huis heeft. 2 van mijn honden zijn dwergkeesjes. Dat zijn die kleine hondjes met zoveel haar dat je nog amper een kop of poot kan zien. Als ik een euro kreeg voor elke keer dat er mensen naar me toe kwamen met een puppy, al 2 keer zo groot als een volwassen dwergkees, en trots verkondigde, wij hebben ook een dwergkees. Die is op 12 weken al volgroeid en blijft altijd lijken op een puppy. Ja, met dat geld zou ik waarschijnlijk nog een hond kunnen kopen met stamboom. Het is natuurlijk ook jammer voor de nieuwe baasjes die in die verkooptruc zijn getrapt. Ik vraag me af of het niet iets moeilijker moet worden om een hond te kopen, zodat we verplicht worden om onszelf beter te informeren. Momenteel kan je even snel en makkelijk een hond in huis halen als een brood. Ik plaatste een oproep op Facebook. Vrienden, moet het moeilijker worden om een hond te kopen?
Wat mij betreft moeten er niet echt strengere regels komen voor de aankoop van een hond. Ik besef dat het voor honden misschien beter zou zijn, maar echt een verplichte cursus voor je een hond mocht, dat vind ik wel vrij vergaand.
Ja, ik vind ook dat het een beetje strenger mag zijn. Een langere wachttijd bijvoorbeeld. Dus een kind moet ook 9 maanden op wachten. Als je een kind adopteert, gaat er ook een heel procedure aan af. Bij een hond zou dat misschien niet zo lang moeten zijn, maar... Het zou toch moeten zijn dus dat je niet meer gewoon gelijk met een broodfokker binnengaat en met een hond naar buiten komt.
Ik vind ook dat er algemeen meer controle mag komen, zeker op die kwekers, ja, die broodfokkers.
Bij een gewone fokker kan je ook niet zomaar een pup meenemen. Geert Stronen fokt al 25 jaar honden voor de hondensport. Hoe beoordeelt hij de toekomstige baasjes?
Tegenwoordig is het veel makkelijker om nieuwe potentiële baasjes te beoordelen. Omdat we kunnen gebruik maken van Facebook, Instagram. Daar kan je mooi zien hoe mensen leven, hoe ze wonen. Eventueel als ze andere huisdieren hebben, hoe ze ermee omgaan. Hoe ze verzorgd worden, of ze hun beweging krijgen. Vroeger was het allemaal veel moeilijker. Toen moest je het echt hebben van te vragen aan mensen van, ken je die? En hoe verzorgen ze hun honden? En dan weet je nog nooit zeker of je de juiste informatie gekregen hebt.
Vindt u dat het systeem met de huidige wetgeving werkt?
Hier vinden wij dat er veel duidelijkere richtlijnen moeten komen, zodat honden met karakter, dan spreek ik niet alleen over werkhonden, maar ook over bijvoorbeeld pitbulls, American Staffords, dat die niet in handen komen van mensen die er niet mee kunnen omgaan. En dit vooral om ongelukken te vermijden.
Nu zijn er veel regels voor een fokker, maar geen voor de koper. Is dat een goed idee?
Wij vinden dat de fokker hier een grote verantwoordelijkheid heeft. Dat hij de mensen goed moet inlichten welk type hond hij fokt. Want in elk ras heb je verschillende types. Je hebt het rustigere type, maar je hebt ook de werklijnen en de karakterhonden en de showhonden. Dus daar is een heel groot verschil in. En de mensen moeten daarvan op de hoogte gesteld worden. Maar we vinden ook dat puppykopers moeten weten welk type hond ze gaan kopen of welk ras ze gaan kopen. En ook een soort verantwoording moeten afleggen als bewijs dat ze kunnen omgaan met honden. En zeker met het type hond dat ze gekozen hebben.
Waarom is het zo makkelijk om naar een broodfokker te gaan en daar zonder enige informatie een pup te kiezen en meteen mee te nemen? Ik vroeg het aan de woordvoerder van minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz, Michael de Volderen.
Het klopt dat het makkelijk is om een dier, zeker een hond, te kopen in België. Dat is natuurlijk ook zo omdat, en dat moet echt benadrukt worden, de overgrote meerderheid van alle baasjes, eigenaars, te goeder trouw zijn.
Wat dan met die baasjes die ontdekken dat de hond niet helemaal bij hun gezinssituatie past? Ik sprak met een instructeur van een hondenschool die anoniem wenst te blijven. Zijn antwoorden worden voorgelezen. Hij vertelde me meer over hoe hij dit ervaart in de hondenschool. Ziet u gevolgen van het huidige systeem waar we makkelijk een hond kunnen kopen? Uiteraard zien wij deze gevolgen. Veel mensen kopen inderdaad een hond op uiterlijk, populariteit en zo verder, ja, zonder enige informatie te verzamelen over dat specifieke ras. Deze mensen zijn meestal onervaren en doen dan aan een impuls aankoop.
Maar kan een hond wel bij elk gezin passen na voldoende training?
Het is vooral heel opvallend dat het niet altijd de honden zijn die getraind moeten worden. Het zijn soms ook de mensen die getraind moeten worden. Er zijn mensen zonder ervaring en die moeten dan de juiste begeleiding krijgen. En dan maakt het totaal niet uit welk hondenras dat ze hebben. Sommige rassen zijn wel moeilijker te trainen dan andere. En in principe past elke hond bij iedereen als die de nodige ervaring heeft. En dan heb ik het niet over de hond, dan heb ik het over de begeleider.
En wat dan als de lessen niet helpen?
Als het nog eens een ras is met een koppig karakter en je hebt geen ervaring met honden, kan dat heel snel mislopen. En naast het feit dat een hond een bepaald karakter heeft, heb je ook nog de dierenartskosten die heel hoog kunnen oplopen door het gevolg van broodfok. En daardoor kan het soms zijn dat mensen hun hond moeten wegdoen of zelfs moeten laten inslapen. Soms zien we ook mensen die niet consequent genoeg zijn en weinig tot niets toepassen van wat ze leren in onze lessen. En als dat het geval is, dan kan het zijn dat ze de controle over hun hond verliezen.
Als je een hond wil wiens karakter niet overeenkomt met jouw huidige levensstijl, zal je er dus voor moeten werken. Als de baasjes goed getraind zijn, zal de hond dat ook zijn. Maar wat met de gezondheid? Ik vroeg het aan een dierenartsassistente. Ze wenst anoniem te blijven. Moet het strenger?
Dierenwelzijn is zo'n groot issue tegenwoordig, maar ik denk dat als ze mensen meer regels gaan opleggen en cursussen gaan invoeren, dat ze helemaal gaan afhaken en gewoon hun huisdier uit het buitenland gaan halen, zoals ze nu eigenlijk al heel veel zien. Via een organisatie die ze redt en dan vanuit Roemenië worden er langs de snelwegen camions uitgeladen met 50 honden die je dan kan kopen voor €350 en dat is dan enkel de transportprijs. Dat is ook al een beetje het probleem bij asielen die nu veel strenger zijn. Voor de rest, ja, we zien wel regelmatig mensen die een hond kopen puur op basis van wat ze mooi vinden zonder zich in te lezen over het karakter van de hond. Zo was er onlangs nog een vrouw in een rolstoel die graag een husky wou en ze heeft een husky gekocht. En je ziet dan naarmate dat pup ouder wordt, dat ze wel zeggen van oh ja, het is een karakterke die hond. En er misschien niet zo blij mee zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit geweten heb dat ze hem terugbrengen of verder verkopen. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt.
De dierenartsassistente sprak over de strenge asielen. Maar zijn ze wel zo streng? Ikzelf heb nog nooit een hond geadopteerd. Dus ik ging langs bij Philippe Zurings, voorzitter van Dierenasiel Sint-Truiden. Dag Philippe, hoe zit het nu eigenlijk? Hoe verloopt zo een selectieprocedure in dit asiel?
De selectie van een kandidaat start bij ons altijd met het invullen van een vragenlijst, zodat wij voldoende info hebben over de kandidaat zelf, manier van leven, interesses, maar ook over de verwachtingen die ze over de hond of de kat hebben die ze in huis gaan halen. Zodat wij allereerst de selectie kunnen maken van kijk, de adoptant moet gelukkig zijn, maar het dier dat wij daar plaatsen moet ook gelukkig zijn. Soms kunnen we ook in die vragenlijst al aangeven van kijk, ik heb in bepaalde honden die ik op uw website gezien heb, heb ik interesse. Maar heel vaak zijn er ook mensen die zeggen van kijk, het hoeft niet speciaal die of die hond te zijn. Als het een hond is die bij mij past, dan is dat het beste wat ik kan hebben. En dan dus uitgaande verdergaande vanuit de vragenlijst, kunnen we dan met die mensen een afspraak maken om langs te komen en een eerste kennismaking te regelen. En dan kan het proces verder lopen. Hè. Zijn die mensen geïnteresseerd in de honden, hond of honden die wij voorstellen? Ja of nee? En afhankelijk dan van de hond zelf, hoe sociaal is de hond, wat heeft hij al meegemaakt, wat zijn zijn werkpuntjes. Er zal dan gezien worden in hoe snel de adoptie kan verlopen. Er zijn honden die eigenlijk heel sociaal zijn en die goed opgevoed geweest zijn en die altijd met veel mensen in contact gekomen zijn, die eigenlijk op vrij korte termijn kunnen geadopteerd worden. Er zijn ook een aantal honden die u eerst een paar keer moeten leren kennen, vooraleer ze u voldoende vertrouwen om zomaar mee te geven met iemand anders. Soms komt onze gedragsdeskundige ook tussen, dat er bijvoorbeeld een gesprek is tussen de kandidaat-adoptant en onze gedragsdeskundige om een aantal tips mee te geven van kijk, hoe gaat je dit met deze hond in uw situatie nu de eerste dagen moeten aanpakken, zodat die adoptie een succes kan worden.
Wat als er op dat moment geen geschikte hond voor het gezin in het asiel zit?
Als de mensen die bij ons een vragenlijst invullen, daar staat ook op, die vragenlijst wordt een maand, anderhalve maand bijgehouden. Hebben wij op dit moment, op het moment van het invullen van de vragenlijst, geen geschikt dier zitten, zowel hond als kat, dan wordt dat nog even bijgehouden. Omdat we vaststellen dat achteraf de mensen meestal toch al ergens anders een hond gehaald hebben of een puppy gekocht hebben of zo. Dat is een van de andere spijtige punten in de maatschappij. Dus mensen beslissen vandaag, ik wil een hondje in huis halen en die zou daar dan morgen moeten zitten.
Wat als een gezin heel goed scoort voor bijvoorbeeld een Malteser, maar toch liever een Jack Russell willen?
Wij zeggen dan ook nee tegen de mensen. Als ze hier staan voor een hond, die heel goede mensen misschien, maar die specifieke hond of dat ras past niet bij hun, dan zeggen we ook sorry, maar het gaat niet door. Terwijl ik vrees dat in de verkoop heel vaak wel zou doorgaan en men die mensen vooraf niet gaat zeggen, kijk, dat en dat en dat past eigenlijk niet bij hetgeen wat jij verwacht of de manier waarop jij leeft.
Wat zou er volgens u sowieso moeten veranderen en hoe wij nu een hond kopen?
Vooraf les of informatie verschaffen aan mensen die een hond in huis halen, dat zou zeer nuttig zijn. Ik zie mensen die meer moeite doen en gaan vergelijken als ze bijvoorbeeld een koelkast of een wasmachine gaan aankopen, die ze niet zo lang gaan hebben. Dus daar gaan ze wel merken en prijzen en weet ik wat allemaal vergelijken. Als ze een hondje gaan kopen, moeten ze dat direct hebben en ze informeren zich zeer slecht over het verschil dat er tussen vele rassen is. Ik krijg hier bijvoorbeeld mensen die voor een hondje komen, een klein hondje. Oké, we gaan wel aan tafel zitten met die mensen. Wat verwacht u van een klein hondje? Oh, dat maakt niet uit. Weet je dat je die mensen moet gaan informeren en dat je daar de tijd moet gaan insteken om het verschil uit te leggen tussen het gedrag en energie van die verschillende rassen. Als zulke mensen bij een kweker komen, ja, bedoel dan echt de kwekers die gewoon op geld uit zijn, die maar willen verkopen. Ja, de puppy die ze daar het leukste of het schoonste vinden, of dat nu een Malteser of een Jack Russell is, dan gaan ze weer naar huis gaan, hè, zonder deftige uitleg. En dan, daar loopt het dan weer vaak mis. Hè.
Na het gesprek met Philippe besef ik dat die selectieprocedure misschien streng is, maar wel rechtvaardig, zowel voor de kandidaten als de dieren. Het contrast met de onmiddellijke aankoop bij een broodfokker is natuurlijk enorm. De coronamaatregelen zijn nog maar pas gestart of er staat al een gigantisch artikel in de krant over broodfokkers die pups nu ook aan huis leveren. Het gaat vaak om mensen die nu wat extra gezelschap of beveiliging willen. Maar wat gebeurt er met die hond als de maatregelen terug versoepelen? Ik vroeg aan Michael, de woordvoerder, waarom er geen speciale maatregelen zijn gekomen tijdens de coronacrisis.
De bezorgdheid om impulsaankopen, zoals wij dat noemen, namelijk aankopen die gebeuren in een opwelling van het moment, zonder goed na te denken over ja, de grotere verantwoordelijkheid die je opneemt en de zorg die je op langere termijn moet bieden voor een dier, ja, dat is eigenlijk een bezorgdheid die altijd zou moeten bestaan. Uiteraard in coronatijden begrijp ik dat die vraag gesteld wordt, maar je kan die vraag ook stellen in niet-coronatijden. Hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld niet die een leuke puppy in huis halen op het moment dat het dier heel schattig is en lief? Maar wat als het dier groter wordt, misschien minder schattig, als er jarenlang verantwoordelijkheid moet worden opgenomen om goed te zorgen voor zo'n dier? Dus dat is een hele terechte bezorgdheid.
Ja, u zegt het net zelf, het is een probleem dat er altijd is. Welke maatregelen werden er dan al getroffen om die impulsaankopen tegen te gaan?
Minister Weitz probeert die impulsaankopen op verschillende manieren aan banden te leggen. We leggen eigenlijk de handelaars verschillende beperkingen op. En we voeren regels in, zodat bepaalde malafide praktijken die vroeger wel eens gebeurden, niet meer mogelijk zijn. Om een heel onschuldig lijkend voorbeeld te geven, wat handelaars vroeger vaak deden, is stokfoto's gebruiken van dieren, de meest schattige dieren denkbaar, om zoveel mogelijk gevoelens op te wekken bij kopers. Het ging dan om stokfoto's, hè, dus niet om foto's van de echte dieren. We hebben daar een heel duidelijke regel ingevoerd. Dat is nu een heel klein voorbeeld, maar het is wel veelzeggend van de details waarop dat we proberen in te spelen. Belangrijker is bijvoorbeeld, een ander voorbeeld dat ik kan geven, is we hebben verboden om nog promoties te geven op de verkoop van dieren. Dus vroeger had je bijvoorbeeld bij de bekende Black Friday ook wel eens promotieacties voor dieren aan dumpingprijzen, wat natuurlijk impulsaankopen enorm in de hand werkt. Is aan banden gelegd, mag niet meer.
Broodfokkers zijn natuurlijk ook heel aantrekkelijk door een gigantisch aanbod. Hoe kan het dat daar zoveel verschillende rassen en nestjes zijn? Gaat het dan nog om het gezelschap of enkel de looks?
Er was inderdaad een probleem waar je zag dat er bijna industriële kwekerijen ontstonden, waar je soms wel honderden fokteven had van allerlei verschillende rassen. Dat was een probleem. Dus hebben we ook daar limieten ingevoerd. Minister Weitz heeft, ondanks serieuze tegenkanting trouwens, beperkingen opgelegd aan die sector. Op dit ogenblik is het zo dat kwekers nog maar maximaal met 7 verschillende rassen mogen gaan fokken. Vroeger was het zo dat een kweker honden en katten 2 keer per jaar kon laten werpen. Het aantal nestjes is dan verlaagd naar 3 per 2 jaar. Op die manier willen we toch een beetje een rem zetten op die bijna industriële kwekerijen, waar in de praktijk het dierenwelzijn onder druk kwam te staan.
Er zijn beperkingen voor broodfokkers, maatregelen om impulsaankopen tegen te gaan. Maar wat met die groep die totaal niet aan impulsaankopen doet en zo ver mogelijk van broodfokkers wegblijft? In de hondensport worden enkel de meest beloftevolle pups gekozen. Maar wat als zo'n pup toch niet aan de eisen kan voldoen? Ik vond iemand die al heel wat jaren meedraait in de wereld van de hondensport. De man wenst anoniem te blijven.
Voor honden die de sport ingaan. Zware sport, bewakingshond, politiehonden, verdedigingshonden, is het zeer belangrijk om bij de screening van de hond, en zeker als de hond 16 weken is, om deze even op eigen initiatief en om bestwil van de hond te laten voorhuntgen. Voorhuntgen, wat is dat eigenlijk? Voorhuntgen wil zeggen dat je bij een erkende dierenarts foto's laat nemen van de pup, van ellebogen, rug en schouders. Zijn deze 100% goed, dan kan de hond volledig zijn gang gaan in de zwaar belastende sport. Zijn deze uitslagen van de foto's, van de röntgenfoto's, minder goed, dan zal deze hond niet de sport ingaan. Waarom gaan deze honden de sport niet in? Mensen die op zeer hoog wedstrijdniveau trainen met honden die geen goede lichaamsconditie hebben, dat is gewoon verloren tijd. Een man die ik ook goed ken, 80 jaar ondertussen, 60 jaar in de hondensport, zelf fokker, had een hond van 2 jaar. Ikzelf ben nu momenteel op zoek naar een wedstrijdhond. Ik had goede referenties gekregen over hem. Bleek hij een jonge hond te hebben. Ik vroeg erachter of hij tevreden was over de hond die hij bij een bepaalde fokker gekocht had. Het antwoord in 2 zinnen was duidelijk, zeer duidelijk. Natuurlijk ben ik zeer tevreden, anders had ik hem al niet meer gehad. Dat klinkt misschien hard in 90% van de mensen hun oren die gewoon bezig zijn met een huisdier als huishond of gewoon als huisvriend, maakt niet uit, maar op wedstrijdniveau wordt er wel heel anders gekeken naar een hond dan door andere mensen hun ogen.
Baasjes die aan hondensport doen, halen de pups vaak bij een erkende fokker, zodat ze een goede stamboom en dus ook een goede bloedlijn hebben. Dat deze pups worden weggedaan bij slechte resultaten, is niet de verantwoordelijkheid van de fokkers. Minister Ben Veits krijgt advies van de Raad voor Dierenwelzijn. Dat is het adviesorgaan samengesteld met vertegenwoordigers uit alle betrokken instanties van de samenleving. Voor het eerst maken ook vertegenwoordigers van de dierenasielen en de distributiesector deel uit van de raad. De voorzitter, Dirk Lips, kon helaas geen tijd vrijmaken voor een gesprek, maar hij heeft de vragen via e-mail beantwoord. Zijn antwoorden worden voorgelezen. Waarom zijn er specifieke regels voor fokkers, maar niet voor de kopers?
Fokkers die moeten eigenlijk erkend zijn sinds 1997, omdat deze pups en kittens leveren aan particulieren en erop toegezien moet worden dat het fokken van deze toekomstige gezelschapdieren eigenlijk in goede omstandigheden moet gebeuren. Er zijn geen specifieke voorschriften voor het houden van honden door particulieren, omdat die omstandigheden danig verschillend kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van het ras, van de behuizing, bijvoorbeeld in een appartement of iets anders. Dat kan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van het baasje, van het gedrag van het baasje, etc. Het feit dat er geen specifieke voorschriften zijn voor baasjes, dat wil niet zeggen dat de inspectiedienst niet optreedt tegen verwaarlozing van honden door particulieren. Het feit dat er geen precieze voorschriften zijn, geeft de inspecteur eigenlijk meer vrijheid om maatregelen op te leggen die gepast zijn voor de aangetroffen situatie.
In de archieven van de Raad voor Dierenwelzijn vind ik dat er in 2011 ook al sprake was van een oriëntatietest.
Dit las ik in het rapport. Vooraleer een hond te kopen, zou iedere persoon een opleiding moeten volgen. Deze cursus zou minstens de persoon moeten informeren over de behoeften van een hond, over hoe hij zijn hond correct moet behandelen, gezondheid, huisvesting, voeding, en over de investering in tijd en geld. Het programma van de opleiding zou door een overheidsdienst moeten worden vastgesteld. Elke persoon die een hond heeft, zou deze moeten opleiden door naar een hondenschool te gaan. Waarom is er nooit zo een test of programma gekomen?
Die verplichte opleiding is er eigenlijk nooit gekomen, omdat in Zwitserland, het enige land dat toen als voorbeeld diende, die maatregel niet het gewenste resultaat behaalde. Bovendien zijn er vragen over de controleerbaarheid van een dergelijke maatregel, als je bijvoorbeeld weet dat jaarlijks 13.000 honden door particulieren in onze buurlanden worden gekocht.
We zullen ons dus nog niet snel moeten klaarmaken voor testen of lessen. Maar zijn er nog plannen voor de toekomst?
Hoeveel maatregelen we ook nemen, er moet ook bijgezegd worden, uiteindelijk zal er ook wel nog altijd een verantwoordelijkheid zijn bij de mensen zelf die dieren kopen. Daar kunnen we alleen maar sensibiliseren. En minister zegt altijd, bezint eer je aan dieren begint. Mensen moeten echt goed nadenken voor ze een dier in huis halen. Een dier is een levend wezen met boden waar je goed voor moet zorgen. Het is geen zak chips die je zomaar uit de rayon haalt.
Thank you.